إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، best brothers and sisters, in a mooie overlevering van de profeet vrede zij met hem, zegt hij: Sabatun yudilluhum Allah bidillihi yawma la dilla illa dilluh. Oftewel, zeven categorieën mensen zullen op de dag des oordeels in aanmerking komen voor een schaduw die door Allah subhanahu wa ta'ala voor hen is klaargemaakt. En het gaat ons in het bijzonder vandaag om één van die zeven categorieën, namelijk shabun nasha'a fi ta'atillah. Oftewel, een jonge man die opgegroeid is met het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. En uitgaande van deze overlevering wil ik vandaag het woord richten tot de jongeren. Het gaat mij voornamelijk om de jongeren. Waarom? Omdat de jongeren degene zijn die deze gemeenschap op hun schouders dragen. De jongeren vormen de steunpilaar van deze umma, van deze gemeenschap. Het zijn de jongeren die altijd een drijvende kracht zijn geweest achter alle grote gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in de geschiedenis. En daarom vestigen wij, ik en iedereen, onze hoop op de jongeren. Want zij zijn onze steun en toeverlaat. En het is daadwerkelijk beschamend en onacceptabel dat een aantal mensen zich denigrerend en respectloos opstellen tegenover de jongeren. En niet schijnen te begrijpen hoe belangrijk de jongeren zijn. In tegenstelling tot de profeet vrede zij met hem. Want hij was wel degelijk bewust van het belang van de jongeren en hun grote inbreng. Want zij waren namelijk degene die bijgedragen hebben aan het verkondigen van da'wah. Het verkondigen van de islam. Zij waren namelijk degene die zij aan zij hebben gestreden met de profeet vrede zij met hem. Zij waren namelijk degene die de vlag van de islam hoog lieten wapperen. En daarom was de profeet vrede zij met hem altijd ontzettend te spreken over de jongeren. En als wij kijken naar de metgezellen in de tijd van de profeet vrede zij met hem, dan valt ons op dat zij allemaal ontzettend jong waren. Dat ze allemaal van onze leeftijd waren. Neem Omar als voorbeeld radiyallahu anhu. Omar was een van de oudste metgezellen. Maar hij was nauwelijks 30. Als je kijkt naar Arqam, ibn Abi al-Arqam, Sa'd ibn Abi al-Waqqas, Zubair ibn al-Awwam, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Suhaib, Bilal, Ammar. Zij waren allemaal ontzettend jong. En in de bloei van hun leven, toen zij de islam omarmden. En zij hadden de eer opgevoed te worden door de grootste leraar aller tijden. Dat was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij is erin geslaagd om het geloof in hun harten te verankeren, te planten. Hij is erin geslaagd om hun gedachten en gevoelens op één lijn te krijgen. En ook was hij in staat, sallallahu alayhi wa sallam, om een fijne analyse te maken van iedere metgezel. En op basis daarvan verschillende opdrachten uit te delen. En hij was er niet bang voor om grote verantwoordelijkheden in de schoot te werpen van kleine metgezellen, van jonge metgezellen. Zo stelde hij sallallahu alayhi wa sallam Usama ibn Zayd op zijn 18e als leider aan van het leger. Een leger waaronder zich Omar radiyallahu anhu bevond. En andere grote metgezellen. En ook kreeg Ja'far radiyallahu anhu, Ja'far ibn Abi Talib. Hij kreeg opdracht van de profeet, vrede zij met hem, op zijn 25e om de mensen, de moslims, die belaagd werden en achtervolgd werden in Mekka, om die te geleiden naar Habesha, Ethiopië, op zoek naar veiligheid. En Ja'far radiyallahu anhu wist met een onvergetelijke vertoning het hart van de koning van Habesha voor zich te winnen. En de moslims van een nieuwe verblijfplaats te verzekeren. Ja'far ibn Abi Talib, een jongen van 25, moet je voorstellen, die zo'n grote verantwoordelijkheid op zijn schouders moet dragen. Hij moet de moslims geleiden naar Habesha. Terwijl Quraysh er alles aan heeft gedaan om deze plannen te dwarsbomen. Zij stuurde twee van haar voornaamste mannen naar Habesha. Die tevens dik bevriend waren met de koning van Habesha. En ze kwamen aanzetten met cadeaus en giften in de hoop dat zij de koning kunnen of konden omkopen. En zij probeerden de moslims zwart te maken, zodat de koning hen het land zou uitzetten. Maar Najashi, dus de koning van Habasha, rechtvaardig als hij is, hij gaf het woord aan Ja'far om zichzelf te verdedigen, om het op te nemen voor de moslims. En luistert naar deze sublieme woorden van Ja'far ibn Abi Talib. En laten wij niet vergeten dat het om een jongen gaat die 25 jaar oud is. Hij zegt: o beste koning, wij waren mensen die in een tijd van onwetendheid leefden. Wij aten dode dieren en wij onderhielden geen goede contacten met onze buren en hielden de familiebetrekkingen niet in stand. En de zwakkeren moesten lijden onder de sterken. En dit ging zo door totdat Allah subhanahu wa ta'ala een profeet uit onze midden naar ons toe stuurde. Een profeet wiens afkomst ons bekend is. En ook zijn wij bekend met zijn oprechtheid, eerlijkheid en vroomheid. En hij nodigde ons uit om Allah, de ene ware God, te aanbidden. En hij droeg ons op afstand te nemen van veel godendom. Afstand te nemen van de valse goden die wij en onze voorvaderen gewoon waren om te aanbidden. En ook droeg hij ons op om ten alle tijde eerlijk te zijn. En datgene terug te geven wat ons is toevertrouwd. En de familiebetrekkingen in stand te houden. En hij droeg ons op de zonde niet te naderen. En toen wij in hem geloofden en hem volgden, werden wij door onze eigen mensen achtervolgd, belaagd en gefolterd. En toen wij het niet meer aankonden, besloten wij te vluchten naar uw land, in de hoop dat wij hier wel onze geloof kunnen belijden. In de hoop dat wij hier met rechtvaardigheid behandeld zouden worden. En preek die zijn gelijke niet kent van een jongeman. En als klap op de vuurpijl reciteerde Ja'far radiyallahu anhu een aantal versen uit Surat Maryam, die de ogen van de koning deden tranen. En alle priesters die daar aanwezig waren, konden hun tranen niet bedwingen. En uiteindelijk sprak Najashi zijn beroemde woorden uit. En hij zei: dit wat ik net van Ja'far heb gehoord, en datgene waarmee Isa is gekomen, stammen af van hetzelfde. En dat is absoluut waar. Datgene waarmee Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is gekomen, en datgene waarmee Isa is gekomen, hebben dezelfde oorsprong. Zij nodigden allen uit naar de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Een andere jonge metgezel die mij altijd bezig heeft gehouden en naar wie mijn aandacht altijd uitgaat, dat is Mus'ab ibn Umair radiyallahu. Mus'ab radiyallahu anhu stond bekend in de tijd van al-Jahiliyyah, dus in het pre-islamitische tijdperk, stond bekend als de mooiste en als de meest heerlijk ruikende jongen van Mekka. Er was geen vrouw in Mekka of zij koesterde de wens om met Mus'ab te trouwen. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. En deze man, uiteindelijk heeft hij afstand gedaan van al deze wereldse zaken, van al deze aantrekkelijkheden, van al deze bekoringen. En hij heeft gekozen voor de islam. En weet je hoe deze man is gestorven uiteindelijk, subhanallah? Hij is gestorven tijdens de slag van Uhud. En deze man, die in het verleden door zijn eigen moeder in de watten werd gelegd, uiteindelijk, toen hij stierf op de dag van Uhud, wilde de profeet sallallahu alayhi wa sallam hem bedekken met iets. En hij probeerde hem te bedekken met zijn eigen gewaad, want dat was zijn enige bezit. Enige bezit van Mus'ab ibn Umair, die de rijkste jonge man van Quraysh was. Maar hij heeft alles opzij gedaan en koos voor de islam. Uiteindelijk had hij alleen maar nog een gewaad. En met die gewaad probeerde de profeet sallallahu alayhi wa sallam het lijk van Mus'ab ibn Umair te bedekken. En als hij zijn hoofd bedekte, bleef hij zijn voeten zien. En als hij zijn voeten bedekte, bleef hij zijn hoofd zien. Subhanallah, radiyallahu anhu. Hij koos voor het hiernamaals en liet het dunya achter zich. En ook is hij, deze jongeman, Mus'ab ibn Umair, is gekozen door de profeet, vrede zij met hem, om afgevaardigd te worden naar Medina als leraar, om de mensen daar te onderwijzen in de islam.
Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam vond hem een geschikte kandidaat om de mensen daar op de hoogte te gaan brengen van de islam. Een grotere karwei dan dit bestaat er niet. Kan je van mij aannemen. Het is een gigantische taak. Waarom? Even voor jullie beeldvorming. In die tijd hadden Mekka en het Taif de boodschap van de islam verworpen. Geweigerd. Dus alle hoop was gevestigd op een Medina. En Medina was de laatste optie. En toch koos de profeet sallallahu alayhi wa sallam voor zo'n gewichtige taak Mus'ab ibn Umair, een jonge man, om hem te gaan vertegenwoordigen in Medina en de islam daar te gaan promoten. En hij is ook daar naartoe gegaan. En hij heeft zijn taak perfect uitgevoerd. Want in 1 jaar tijd was er geen huis in Medina. Ofwel, zij hebben gehoord over de islam, of ze hadden reeds de islam in hun harten gesloten. Dankzij in eerste instantie natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala. Maar daarna dankzij Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. Een jongeman, subhanallah. En hij vertelt zelf. Hij zegt radiyallahu anhu. Ik zat op een dag ergens in een tuin. Samen met As'ad ibn Zurara. Ook een andere metgezel. En opeens dook Usayd ibn Hudayr op. En hij was woedend, razend. En hij ging tekeer tegen Mus'ab ibn Umair. Want volgens hem was Mus'ab ibn Umair gekomen om de mensen hun geloof te ontnemen. Om de mensen van hun geloof te vervreemden. Dus hij kwam en hij stak zijn speer in de grond en ging tekeer tegen hem. En Mus'ab ibn Umair liet hem rustig zijn gang gaan. Kijk ook naar de wijsheid van deze jonge man. Hij bleef rustig zitten. Luisterde naar hem. En toen hij klaar was, zei hij tegen hem op een rustige wijze, o leider van zijn stam. Dus kijk naar de manier hoe hij deze man toespreekt. Een manier met respect. Hij zegt tegen hem, o leider van zijn stam. Ben je niet bereid om eerst naar mij te luisteren? Naar mijn verhaal? En als het jou bevalt, treed dan de islam binnen. En als het jou niet bevalt, dan beloof ik jou dat ik ermee zal ophouden. Dat ik ermee zal stoppen. En Usayd ibn Hudayr dacht bij zichzelf, dit klinkt logisch, waarom niet? En hij is gaan zitten. En begon te luisteren naar Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. En Mus'ab begon zijn verhaal te doen. En vertelde hem over de islam. Vertelde hem over de boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vertelde hem over de voorschriften van de islam. En reciteerde een aantal versen uit de Koran. En Mus'ab ibn Umair die zegt zelf, je kon zien dat zijn gezicht aan het veranderen was. Je kon zien dat hij zich openstelde voor de islam. Dat hij ontvankelijk werd voor de islam. En je kon ook zien dat hij bereid was om moslim te worden. En dat was waar. Want zodra Mus'ab ibn Umair klaar was met zijn verhaal, zei Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hij legde de getuigenis af. Want alles wat Mus'ab zei, klonk logisch. En hij zei verder tegen Mus'ab, luister, ik ben niet alleen gekomen, maar ik ben samen met iemand gekomen die geëerd is, of die geëerd wordt door zijn eigen mensen. Een andere stamleider, een achtbare persoon. Dus hij zei tegen hem, heb vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala en probeer deze persoon ook over te halen. Probeer deze persoon ook tot de islam te bekeren. En wie was deze persoon? Niemand minder dan de grote metgezel Sa'd ibn Mu'ad. Toen de tijd nog steeds mushrik. Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu. En Mus'ab ibn Umair sprak met hem en wist hem over te halen. En Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu legde de getuigenis af. Op dat moment wist Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu nog niet wat hij teweeg had gebracht. Hij wist niet dat het hier gaat om twee mannen die zich later zouden ontpoppen tot grote metgezellen. Metgezellen die van grote betekenis zullen zijn voor de islam. Want als we het hebben over Sa'd ibn Mu'ad, zijn dood is aanleiding geweest voor het schudden van de troon van Allah subhanahu wa ta'ala. En diezelfde Sa'd ibn Mu'ad is op diezelfde dag teruggekeerd naar zijn stam. En hij zei tegen hen, luistert mensen, ik ben moslim geworden. En als jullie weigeren de islam te accepteren, dan wil ik niks met jullie te maken hebben. Waarna iedereen hem volgde. Een andere metgezel natuurlijk, naar wie mijn aandacht altijd uitgaat en die we niet moeten vergeten, is Mu'ad ibn Jabal. Hij is moslim geworden op zijn 18e. En hij is gestorven op zijn 33e. Radiyallahu anhu. En deze man is een grote eer toegekomen. De profeet, vrede zij met hem, pakte een keer zijn hand en zei tegen hem: O Mu'ad, bij Allah, ik hou van je. Kijk naar de eer die deze man toekomt. De profeet zegt van hem te houden: ik hou van je, wat wil je nog meer? En deze man is ook uitverkoren door de profeet, vrede zij met hem, later om naar Jemen te gaan, om daar de islam te gaan promoten en te verkondigen. En hij is ziels alleen naar Jemen gegaan, ziels alleen. En je moet niet vergeten, want wie was woonachtig in Jemen? De lieden van het boek, de Joden en de christenen. En wil je dan de Joden en de christenen overtuigen, overhalen om moslim te worden, dan zou je heel wat in je bagage moeten hebben. Maar de profeet, vrede zij met hem, vond dat Mu'ad ibn Jabal daartoe in staat was. En hij stuurde hem, radiyallahu anhu. En hij is er ook in geslaagd om vele mensen te bekeren. In een tijdbestek van 15 jaar heeft hij een revolutie teweeg gebracht. Heeft hij geschiedenis geschreven. En met deze verhalen in jullie achterhoofd, beste mensen. Deze verhalen, mooie verhalen van de metgezellen. Wil ik dat wij allemaal gezamenlijk nu op dit moment een blik werpen op onze eigen leven. Wat hebben wij voor de islam betekend? Wat hebben wij voor de islam gedaan? Je zult zien dat wij eigenlijk helemaal niks hebben kunnen betekenen voor deze ummah, subhanallah. En je kunt zeker geen vergelijking maken met de verrichtingen van de metgezellen. We hebben juist door onze toedoen, door onze handelingen, de mensen van de islam weggeduwd. We hebben ze juist weggejaagd. Want het enige wat zij zien is criminaliteit, is liegen, bedriegen, noem het maar op. Dus die mensen denken dat al die zaken, die slechte zaken, gerelateerd zijn aan de islam, omdat wij zeggen moslim te zijn. Een moslim is iemand die zich bekommert over het lot van de islam. Maar als we om ons heen kijken, dan zien wij alleen maar mensen die de voorschriften van de islam verwaarlozen. Het gebed bijvoorbeeld, de steunpilaar van het geloof, zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam. Zelfs die wordt niet meer nagekomen, subhanallah. Een andere zaak, de hijab, wat een gebod is van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus niet een gebod van mij, of een gebod van de imam van de moskee, of een gebod van je vader of van je broer. Nee, een gebod van Allah subhanahu wa ta'ala. De hijab, die wordt ervaren door de meeste moslima's vandaag de dag als een belemmering en een beperking van hun vrijheden. Als je hen aanspreekt op het dragen van de hijab, dan zeggen ze tegen jou: ik ben er nog niet aan toe. Alsof het haar keuze is. Nee, het is Allah subhanahu wa ta'ala die beslist en bepaalt. En hij heeft bepaald dat wij het gebed moeten verrichten. Dat wij een zakat moeten uitgeven. Dat wij moeten vasten. En dat de vrouw een hijab moet dragen. En nog erger zijn sommige moslima's die hun moslimzusters belachelijk maken omdat zij wel ervoor hebben gekozen om zich vast te klampen aan die regels van de islam en die hijab te dragen. En dan worden ze door hen uitgelachen. Worden ze door hen scheef aangekeken. Worden ze door hen uitgemaakt voor ouderwets, achterlijk en achtergesteld. Omdat zij zich vastklampen aan regels van 1400 jaar geleden. Ze zeggen: we leven nu in 2006. Die regels die gelden niet meer. Dat was voor toen de tijd. Nu is mijn vraag aan diegene die dat zegt: wist Allah subhanahu wa ta'ala 1400 jaar geleden dat er een tijd zou aanbreken, of dat er eigenlijk een jaar 2006 zou aanbreken, waarin moslims zich zouden bevinden in het Westen en overal ter wereld zouden leven? Wat is het antwoord? Natuurlijk ja. Je kan niet zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala toen de tijd niet wist. Hij wist het zeker. En toch zegt Allah subhanahu wa ta'ala over de regels die toen de tijd geopenbaard werden, zegt hij: al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oftewel, ik heb vandaag jullie geloof voor jullie vervolmaakt. Wa atmamtu alaykum ni'mati. En ik heb mijn gunst voor jullie volledig gemaakt. Wa raditu lakum al-islam dina. En ik ben tevreden met de islam als geloof voor jullie. Allah zegt: ik ben tevreden met de islam en de voorschriften van de islam En dan heb je sommige mensen die zeggen tegen jou dat die regels eigenlijk niet meer gelden. En dat die regels niet meer toepasbaar zijn. Wie moeten wij nou geloven? Die mensen of Allah subhanahu wa ta'ala? Moeten wij Allah geloven of die stervelingen? Vertel mij. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala, ik heb jullie geloof vervolmaakt. Als je de vandalen openslaat, als je zoekt naar het werkwoord vervolmaken, dan zie je naar een hogere gang van volkomenheid brengen. Perfectie. Allah zegt het is perfect, die regels zijn perfect. En zij zeggen vandaag de dag dat die regels tekort schieten. En toch wil ik zeggen tegen mijn zusters, die zich vastklampen aan de regels van de islam. En die zich vastklampen aan de hijab. En belachelijk worden gemaakt door anderen, omdat zij daarvoor hebben gekozen. Tegen hen wil ik zeggen, wees niet gedreurd. En heb altijd de volgende verse in gedachten. Want die zullen jou steun en kracht geven. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, in een surah die wij allemaal kennen. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. De misdadigers pleegden de gelovigen uit te lachen. Wa idha marru bihim yataghamazun. En als ze hen voorbij kwamen, dan begonnen zij oogwenken uit te wisselen. Spottend bedoeld. Kijk, daar heb je ze. Wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. En als zij terugkeerden naar huis, als zij de deur achter zich dicht deden, dan begonnen zij de spot te drijven met die moslims, met die gelovigen. Wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. En als ze hem dan zouden zien, dan zeggen ze, daar heb je die afgedwaalde. Daar heb je diegene die ontspoord zijn. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِدِينَ. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَكُونَ. Maar vandaag, zegt hij, op deze dag, op de dag des oordeels, worden de rollen omgedraaid. Het zijn dan de gelovigen die de ongelovigen uitlachen. Dan zullen de moslims blij zijn met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala voor hen heeft klaargemaakt in het hiernamaals. En ook wil ik tegen mijn broeders zeggen, en tegen mijn zusters zeggen, die zich vastklampen aan de regels van de islam, vasthouden aan de regels van de islam. Verheven is hij die zich laat leiden door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En door de sunnah van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En laag bij de grond is hij die zich laat leiden door zijn eigen begeertes en eigen verlangens. Beste mensen, we hebben zojuist geluisterd naar de verhalen van een aantal metgezellen. Mensen zoals jij en ik, in dezelfde leeftijdscategorie, maar dan met grote ambities. Wij zijn leeg van ambities. Wij hebben geen ambities. Die mensen, die metgezellen, dat zijn jou en mijn voorvaderen. En wij moeten er alles aan doen om hun naam hoog te houden. We mogen hun naam niet door het slijk halen. Dus als wij ons niet voorbeeldig gedragen en problemen gaan veroorzaken, dan zijn wij niet de enige die daarop aangesproken worden. Maar ook hen treft de blaam. Ook de islam komt daardoor in een kwaad daglicht te staan. Denk na voordat jij een stap onderneemt. Is dit wel goed voor mij? En voor mijn gemeenschap, en voor mijn ummah, en voor mijn islam, of is het niet goed? En ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om jou iets te vertellen over jezelf. Jij bent een moslim. Dat houdt in dat jij een taak te vervullen hebt op deze wereld. Jouw taak is het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Hem zijn alleen recht op aanbidding toekennen. Dat is jouw plicht. Een moslim is niet iemand die doelloos door het leven gaat, geen doel voor ogen heeft. Zoals vele mensen. En jammer genoeg ook zoals sommige moslims. Die enkel en alleen aandacht hebben voor geld, auto's, vrouwen, vermaak, amusement. Een moslim, als hij het huis uitgaat, dan heeft hij altijd een doel voor ogen. Hij gaat bijvoorbeeld een lezing bijwonen. Hij gaat naar school. Hij gaat naar zijn werk. Hij gaat zijn familie bezoeken. Hij heeft altijd een doel voor ogen. Jullie moeten altijd gaan voor het allerhoogste. Een moslim gaat altijd voor het allerhoogste. En daarom doet zich een verhaal de ronde dat vier mensen bijeen kwamen nabij al-Kaaba. En dat was Abdullah ibn Omar, grote metgezel. En Mus'ab ibn Zubair. En Urwa ibn Zubair. En Abdul Malik ibn Marwan. Ze kwamen allemaal bijeen nabij El Kaaba, in de buurt van El Kaaba. En een van hen zei: laten wij een wens doen. Wij bevinden ons op een heilige plaats. Laten wij een wens doen op dit moment. En Mus'ab ibn Zubair begon. En hij zei: ik wil koning worden van Irak. En die wens is ook later uitgekomen. De tweede persoon die aan de beurt was, was Abdul Malik ibn Marwan. En hij zei: ik wens dat ik khalifa word. En hij is ook later khalifa geworden. De derde persoon was Urwa ibn Zubair. En hij zei: ik wens dat ik een geleerde word. En hij is ook later een geleerde geworden. En als laatste kwam Abdullah ibn Umar aan de beurt. Een metgezel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En je ziet het verschil tussen de metgezellen en diegenen die na hen zijn gekomen. Want toen hij een wens mocht doen, zei hij, hij hield het ontzettend kort en hij zei: ik wens het paradijs. Meer wil ik niet. Radiyallahu anhu. En daarom zeg ik ook tegen jullie: ga voor het allerhoogste. Ga voor het paradijs. Zet je in voor het paradijs. En begrijp me niet verkeerd. Er is niks op tegen om een mooie auto te wensen, een mooie huis te wensen, een mooie vrouw te wensen. Daar is allemaal niks op tegen. Maar je moet wel weten wat voorrang heeft. Je moet wel je prioriteiten stellen. Je moet wel begrijpen dat jouw geloof bovenaan staat. En het zou fijn zijn als er een aantal mensen onder jullie nu de wens koesteren op dit moment. Om later een imam of een geleerde of een da'iyah te worden. Want dat hebben wij hard nodig binnen deze islamitische gemeenschap. En ik wil het niet al te lang houden voor jullie. Maar wat ik tegen ieder wil zeggen, nogmaals, en voornamelijk de jongeren. Ik wil tegen hen zeggen: heb altijd die overlevering voor ogen die ik in het begin heb genoemd. Overlevering waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: 7 soorten mensen zullen op de dag des oordeels in aanmerking komen voor een schaduw die Allah subhanahu wa ta'ala voor hen heeft klaargemaakt. En een van die 7 soorten mensen is een jonge man die opgegroeid is met het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons, zoals wij hier zitten, samen te brengen in het paradijs, in het hoogste niveau van het paradijs, namelijk in al-Firdaus al-A'la. Wa subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.